Kijk, de Jordaan. Daar ben ik geboren en getogen. De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Ik ben Jacqueline en in de podcast Lust praat ik over relaties, intimiteit en alles wat met lust te maken heeft met ervaringsdeskundigen en experts. Of je nu in een relatie zit, single bent of iets daartussenin, Lust is de podcast voor jou. Overal te beluisteren, dus ook in jouw favoriete podcast app.
Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baeyema. Welkom bij aflevering 38 van Man met de microfoon. Ik heb vandaag voor jullie, een hoofdgerecht met daarin een detective element. Dus ik zou maar blijven luisteren als ik jullie was. En ik heb ook nog twee voorgerechten. En het allereerste is, jullie weten, ik word dit jaar gesponsord door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En elke maand maak ik een kort verhaaltje voor ze. En deze keer is dat dit. Ik loop samen met mijn 16-jarige zoon Teun de Kleine Comedie binnen. Door de zaal met rode stoeltjes. In één keer naar het podium. En daar lopen we ook op. Teun, je staat nu op het podium. De zaal is leeg. Maar kan jij je voorstellen dat jij hier staat voor een publiek en iets doet?
Ik zie me wel hier staan, maar dan tegen mijn wil. Dat ik eigenlijk weg wil.
Dus het trekt jou niet om op dit podium te staan voor een publiek?
Nee, ik denk het niet.
En wat als ik nou zeg dat je voorvaderen van zowel de kant van je moeder als van je vader hier voor publiek hebben opgetreden?
Echt waar?
Wist je dat?
Dat wist ik niet, nee. Was dat wat je ging vertellen?
Ja.
Oh, wow.
Grappig, hè?
Ja.
Wat denk je, wat voor typen zouden dat zijn geweest?
Wat hebben ze hier gedaan voor het publiek? Mijn voorvaderen. Ik denk, gecomedieerd, grappen gemaakt.
Iets met grappen?
Iets met grappen, iets met lachen.
Nou, het zit zo. Een van mijn voorvaderen was een evangelist, de heer Geel. En die probeerde aan het begin van de 20e eeuw Joodse mensen te bekeren tot het christendom. En dat deed hij vanuit het clubgebouw van zijn vereniging. En dat was Salvatori, het gebouw van de Kleine Comedie. Want dat is niet altijd een theater geweest. En in de jaren 20 van de 20e eeuw stond daar van zijn moederskant ook een voorvader voor een publiek. Namelijk de conservatieve professor, theoloog, de Hartog. Die man scheen een fantastische spreker te zijn. En hij reageerde vooral in debatten op de linkse vrijdenker Constance. Die had een pamflet geschreven, De Ellende der Religie. Waarop hij meteen zijn eigen pamflet presenteerde. Namelijk, De Glorie der Religie. Kortom, twee voorvaders die hier optraden voor een eigen publiek.
Dus Teun, je hebt gewoon twee religieuze figuren in jouw stamboom zitten die hier al op het podium hebben gestaan.
Toch ben ik niet religieus opgevoed. Toch zonde.
Normaal geef ik dan een uittip voor de Kleine Comedie. Maar ja, alle theaters zijn dicht. Maar ik kreeg door dat de Kleine Comedie gaat sowieso een kerstvoorstelling doen. En of het dan met 30 personen is in de zaal met een streaming of alleen een streaming, er komt een kerstvoorstelling. Dus check dat op de website dekleinecomedie.nl. En dan was het afgelopen week ook nog 11 november.
Ja, Wiek, wat is er aan de hand?
Het is in Maarten, maar we kunnen niet langs het huis. Daarom gaan we ding-dong niet bij de andere huis aanbellen.
Maar wat gaan we dan wel doen?
Bij onszelf aankloppen.
Precies. Dit wordt Sint Maarten 2020, de Home Edition.
Oké, ik sta bij de deur in de voorkamer en Paulien staat bij de deur in de achterkamer. Ja, ik sta klaar met de snoep.
We staan allebei achter een deur en in de gang staat Wiek, 5 jaar, met zijn 2 broers van 16 en 18. En nadat ze gezongen hebben bij Paulien en een snoepje hebben gekregen, kloppen ze op mijn deur.
Hè? Ja, oh, hallo?
Hey. November is de dag dat mijn lichtje branden mag.
Heel goed. Nog 1 liedje?
Oké. Sinter Maarten, de koeien hebben staarten. Meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sinter Maarten aan.
Ontzettend goed. Kijk eens jongens,
nou,
ik heb ook snoep.
Twee
snoepjes.
En al zijn er dit jaar maar 2 deuren en veel minder snoep, het blijft toch een intens feest.
Hoe was het?
Goed, maar ik zoek mijn snoepje. Ik wil eerst mijn snoepje en dan mag je een vraag stellen.
Je hebt 3 snoepjes vast.
Je hebt 3 snoepjes.
Oh ja.
Zullen we lekker gaan opeten met z'n allen?
Ja.
Paulien, we zijn nu gekomen in de aflevering bij wat ik in de inleiding noemde het hoofdgerecht. En jij weet waar het over gaat, toch?
Ja, mag ik het zeggen?
Ja?
Ja, over jouw jarenlange obsessie met teletext.
Dat klopt. Kun je daar iets over zeggen?
Nou, jij kijkt, ik denk gemiddeld 3 keer per uur op teletext.
Nou, dat is wel heel veel. Maar ik mag graag op teletext kijken. Ja.
En toen, en voordat ik jou kende, was ik niet. Ja, ik wist natuurlijk wel dat teletext bestond. Maar ik wist al helemaal niet dat het nog steeds bestond. Dat mensen er fan van konden zijn.
Dat er een app van is inmiddels.
Een app die er precies zo uitziet als vroeger op tv. Wat ik heel sterk vind trouwens.
Ja, en ik heb 1 heel groot punt aangaande teletext. Dat weet jij ook.
Je bedoelt met het WTC?
Ja.
Mag ik nog iets zeggen over teletext?
Ja.
Dat, omdat jij er nu heel veel investigative journalism hebt gedaan over teletext, ik er ook meer naar ben gaan kijken. En dat 2 dingen vind ik eigenlijk echt heel briljant aan teletext. Ten eerste, er staan geen plaatjes bij. Dus heel erg nieuws over bijvoorbeeld, er is nu dus een soort genocide geweest in Ethiopië. En dan kun je dat gewoon lezen op teletext zonder dat je ineens kan worden overvallen door een plaatje wat je niet wil zien. Dat vind ik goed. En anders dan bijvoorbeeld nu.nl is het zonder reacties van mensen. Want dat vind ik ook altijd heel erg niet wat ik wil zien.
Ja, nou, het is nog wel briljanter dan dat. Maar daar gaat deze aflevering dan verder ook nog wel over.
Oké, maar dit was dan mijn leken view of teletext.
Komen we nu bij wat jij zei al, het WTC.
Ja.
Ja, dan gaat over 9/11/2001.
11 september.
Ja, 11 september 2001. Want toen keek ik ook al teletext, maar dan op tv. Heel vaak op een dag.
Jij was toen bijna 30?
Weet ik niet. Hebben
dat
we het niet over.
Het gaat
erover.
16.
Ik keek heel vaak op teletext op tv. Ook als er helemaal niks aan de hand was. En ik kan mij herinneren dat ik op 9/11 heb gelezen op teletext. Sportvliegtuigje vliegt in WTC in New York. Maar ja, is dat waar?
Want dat zou dan dus niet waar. Ik bedoel, dat was dan een verkeerde nieuwsmelding geweest.
Nou ja, of een allereerste nieuwsmelding dat ze eerst dachten.
Dat dachten
ze
eerst.
Is eerst maar een sportvliegtuigje. Ja. Ik heb nooit iemand te pakken weten te krijgen in mijn omgeving die dat kon bevestigen. Dus dat ga ik nu uitzoeken. Maar er is in ieder geval 1 andere hele grote fan van teletext, weet ik. En dat is Merel Roze. Want daar heb ik sinds een paar maanden contact mee. Dus die heb ik allereerst gebeld. En ik wist niet precies sinds wanneer we dat van elkaar weten dat we fans zijn, maar Merel wist het wel.
Ja, ik weet nog wel precies wanneer ik erachter kwam dat jij het ook was.
Wanneer?
Want jij deelde mijn ervaring in jouw podcast. En dat was namelijk omdat op een ochtend het coronavirus niet meer bovenaan stond op teletext, maar naar onder was verplaatst.
Ja.
Toen waren we allebei heel opgelucht van, oh wauw, wakker worden en dan de teletext checken en dan zien dat het coronanieuws niet meer het belangrijkste nieuws van de dag is.
Ja. En toen ontdekten we kijken een beetje op dezelfde manier naar teletext. En vooral naar pagina 101, de nieuwspagina.
Precies, juist.
Ja. Het bijzondere van Merel is dat ze voor een teletext gewerkt heeft. Namelijk bij de Amsterdamse tv-zender AT5. En ja, daar heeft ze dus geleerd hoe bijzonder dat format van teletext is.
Ja, je moet dus binnen drie alinea's, waarbij je ook nog per regel een aantal tekens hebt, moet je het belangrijkste nieuws melden. En dat heeft me ontzettend geholpen in het korter en bondiger schrijven. En in het weghalen van bijvoeglijk naamwoorden die eigenlijk overbodig zijn. En het herschrijven van zinnen, zodat het wel paste. Het was een enorme puzzel. Elk bericht was eigenlijk een puzzeltje.
Maar het is die puzzel die het ook zo aantrekkelijk maakt, toch?
Ja, was heerlijk. En dat was ook leuk. Ik had een eindredacteur die mij op mijn achterhoofd sloeg. Want die zat dan achter mij als ik het dan toch te moeilijke of te lange zinnen had gemaakt.
Ja, ik ga nog even iets uitleggen voor jullie, hè, dan de luisteraar. Je hebt dus een gewoon nieuwsbericht op pagina 107 bijvoorbeeld. Dat is dan forse stijging van het aantal banen. En dan hebben ze een nieuwsbericht in drie alinea's. Dus een klein verhaaltje van ongeveer 95 woorden. Maar op pagina 101 is een overzicht van het belangrijkste nieuws. En dat zijn losse zinnen. Bijvoorbeeld, Suu Kyi wint verkiezingen Myanmar. Dat zijn 33 tekens. Maar er is ruimte per regel voor 35 tekens. En in dit geval staan er dan nog twee puntjes achter. Maar forse stijging van het aantal banen, dat zijn precies 35 tekens. En de grote uitdaging was, zeg jij het maar?
Nou, om zonder puntjes een hele 101 te maken.
En is jou dat wel eens gelukt?
Eén keer. En heb ik daar toen een screenshotje van gemaakt? Zeker weten. En heb ik dat nog? Ja, dat heb ik inderdaad nog bewaard. Ja.
Had ik toen op 9-11 maar een screenshotje kunnen maken. Maar ja, ik keek naar de televisie en we hadden natuurlijk ook niet de hele dag zo'n telefoon bij de hand dat je daar een foto van zou kunnen nemen. Maar ik wil zo graag weten of er ooit gestaan heeft sportvliegtuigje vliegt in World Trade Center, New York. En dus neem ik contact op met de eindredacteur van de nieuwsredactie van de NOS. Dat is Dick Verkuijl. En hij is ook hoofdteletext en werkt er al jaren voor. En voordat we het over het vliegtuigje hebben, moeten we het natuurlijk ook uitgebreid hebben over teletext zelf. Bijvoorbeeld dat het zo bondig is. Want ik neem aan dat niet iedere redacteur daar aanleg voor heeft.
Ja, laten we zeggen, een zekere taalvaardigheid moet je wel hebben. Of misschien wel een grote taalvaardigheid om het goed te kunnen doen. Soms best gecompliceerd nieuws moet er in de kern opstaan. Maar dat ook wel toch nog wel dat er nog zoveel mogelijk details of nuances in zitten.
En dan zie ik bijvoorbeeld Bond-legende Sean Connery overleden. Dat is precies 35.
Ja.
En op diezelfde pagina staat dan ook onder coronacrisis aantal besmettingen onder de 10.000. En dat zijn er dan ook 35.
Ja, ja. Nou ja, en kijk, en dat is ook mooi, want het is, je kan het altijd doen, maar het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kop. Hè? De kop moet er niet geforceerd uitzien. En Bond-legende Sean Connery overleden, dat klinkt ook heel natuurlijk. Dus ja. Dat is goed, hè? Dat is goed.
Een andere kwestie is dat als er heel belangrijk nieuws is, dan verschijnt dat in eerste instantie in kapitalen op de 101 nieuwspagina. Maar ja, daar is natuurlijk af en toe twijfel over bij fans van teletext zoals ik ben en Merel. Want ik vind bijvoorbeeld Sean Connery overleden, dat verscheen in kapitalen. Maar ja, dat is niet toch geen kapitalen nieuws. Merel, wat vind jij?
Nou, ik vond het wel meteen ook heel erg dubieus, of tenminste twijfelachtig. En, maar ik was er een soort van trots op, want ik dacht, hij verdient het ook. Ja, zo'n grote acteur en sympathieke vent ook, denk ik. Ja. En dan is het ook goed dat hij weet dat hij een 101, maar niet alleen een 101, maar ook kapitane is geweest.
Ja.
Dat is het hoogst haalbare. Dat is voor bijna geen enkele acteur, en zeker niet op zo'n hoge leeftijd, want dan is het toch wel een beetje te verwachten, is bijna voor niemand weggelegd.
Nee. Ik vraag me af of Dick weet dat er mensen zijn die op dit niveau naar teletext kijken.
Ja, mensen zijn er, ja.
We zijn niet alleen, toch, Merel en ik?
Nee, jullie zijn niet alleen. Nee, dat is, ik weet niet hoeveel teletextfans er zijn, maar die zijn er nog steeds, ja. Ja.
Ja.
Ik had ook nog...
Ja?
Nee, zeg maar.
Nee, ga door, ja.
Ja, ik had ook nog even opgezocht wanneer het eerste screenshotje van de coronatijd... Want ik maak screenshotjes van teletext. En mijn eerste screenshot dat ik heb gemaakt is van 27 februari. En daar is ook een volledige in kapitale zin zonder puntjes. Dus 35 tekens.
Wow.
Eerste virusbesmetting in Nederland.
En daar heb jij een screenshot van?
Ja. En dat staat dan bovenaan onder het blokje coronavirus. En ik was zelf verbaasd over de tweede headline die daaronder staat. 3 nieuwe coronadoden in Italië. 3.
Wat mij zelf is opgevallen de afgelopen maanden is dat het blokje coronavirus op een gegeven moment werd veranderd in coronacrisis. En ik moet natuurlijk aan Dick vragen waarom dat is.
Ja, dat is een goeie, want dat is een geschiedenis die heb jij waargenomen.
Jazeker.
Want dat weet ik niet. Ik heb wel geopperd in juni, geloof ik, toen de crisis begon te luwen, moeten we coronacrisis, moeten we daar niet van dat woord af. Want hoe lang is het een crisis?
Maar het was eerst dus virus.
Ja.
En daarna
crisis.
En je wil zelfs alweer van crisis af.
Ik wou eigenlijk van crisis af, want hoe lang is het crisis? Hè? Dus toen het de eerste golf voorbij was, en toen hebben we het ook wel over gehad, ja, we moeten niet een natuurlijk moment kiezen om weer naar de normale 101 te gaan, zonder dat blokje. Maar ja, dat is wel een statement, want als je dat doet, dan kan je zeggen, ja, de NOS verklaart de coronacrisis voorbij. Dus het moet wel een heel duidelijk moment zijn waarop je dat doet. Nou, dat moment heeft zich nooit aangediend en we zijn weer volop in de crisis gedoken de afgelopen maanden. Maar er is wel over gesproken om ermee te stoppen.
Teletext is inmiddels een instituut geworden. Maar zo begon het niet. Het begon namelijk in 1980 in navolging van de BBC. En dit is uit een infofilmpje.
Teletext is een informatiesysteem op televisie dat met behulp van een computer een veelheid van informatie op het beeldscherm van teletextkijkers brengt. De gegevens van de teletextredactie worden via de computer toegevoegd aan het gewone televisiesignaal en via de zender doorgegeven aan de antenne van een speciaal hiervoor aangepast televisietoestel.
Toen teletext werd geïntroduceerd in 1980 konden een paar duizend mensen er naar kijken. Maar in 1990 was dat al 50% van de bevolking en in 2000 bijna iedereen. En het zag er in die tijd nog heel anders uit. Het waren meer servicepagina's, bijvoorbeeld met tuintips, iets over bloemen en planten. Er waren 2 recepten per dag te vinden op teletext. Er was ook een denksportpuzzel, bridge en schaken. En er was al in het begin sprake van informatie van derden, bijvoorbeeld de beursstanden en de informatie van Schiphol, die er nog steeds is. Maar inmiddels verdwenen de aardappeltermijnmarkt. En, niet te vergeten, de sportstatistieken. Ik kijk nog steeds op 818 elke zondag naar de tussenstanden in de Eredivisie. En heel veel statistieken worden nu doorgegeven door een extern bureau. Heel belangrijk was dat er ondertiteling mogelijk was met teletext voor doven en slechthorenden. Het grappige is dat in de landen om ons heen teletext verdwenen is. En in Nederland is het dus een instituut geworden. En vooral een nieuwsinstituut. Want je bent pas belangrijk als je op teletext staat. Nu is het zo dat ik bijvoorbeeld heel lang gewerkt heb voor het programma Kunststof in Hilversum, zijdelings. Maar ik zat wel elk jaar bij een vergadering. En toen werd er in navolging van Barend en van Dorp gezegd: jongens, we moeten een 101'tje halen. En Dick, wat is dat?
Nou, ik denk dat het 101'tje is. Dat is het hoogste wat je kan bereiken. Dat je eigen nieuws hebt dat de 101 haalt. Wat een objectief bewijs is dat wat jij gedaan hebt, dat dat belangrijk is.
Ja, maar op een gegeven moment waren jullie er ook van bewust dat mensen een 101'tje probeerden te halen.
Ja, dus we worden natuurlijk ook wel over benaderd. Hè? Van ja, dit en dat. En het is nieuws van ons. En ja, dat is zo, ja.
Hoe benaderen ze jullie dan?
Nou, we hebben telefoon, hè. Het is niet een afgesloten cocon waarin het gemaakt wordt. Dus, dus bellen meestal, ja.
Ja, en dan proberen ze er doorheen te drukken dat jullie het op 101 zetten.
Nou, er zijn wel programma's die proberen hun nieuws te pushen, ja. Ja. Als het niet op 101 komt, dan is het geen hard nieuws, hè. Want het is natuurlijk dus de naam van de Britse teletext, van de BBC teletext, CFAX. Is natuurlijk echt een geweldige naam, want dat geeft zie de feiten. Dus dit teletext gaat over de feiten. Het gaat er nu niet over meningen, maar over feiten. En dan feiten die belangrijk genoeg zijn om bij de belangrijkste 10 nieuwsfeiten van dat moment te horen.
Het opvallende is ook dat bijvoorbeeld de NOS wordt heel vaak aangevallen tegenwoordig. Van jullie zijn fake nieuwsbrengers. Maar Dick ziet dat helemaal niet bij teletext. Teletext staat, ja, boven alle partijen. Toch, Merel?
Ja, het voelt net als bij mij, hè? Want ik heb ook, als het op teletext staat, dan is het waar.
Wat heel veel mensen misschien niet weten, is dat het nieuws van teletext gewoon komt van de NOS nieuwsredactie, die ook al het online nieuws op nos.nl publiceert. Er zitten gewoon per dag 2 mensen die dat nieuws op teletext zetten. En toch voelt dat anders. En het is ook echt wel anders, want teletext is net altijd wat feitelijker dan nos.nl. Maar ja, gaat dat misschien veranderen? Want Merel heeft iets ontdekt.
Er is iets echt heel erg opmerkelijks gebeurd. En ik weet niet of iemand in heel Nederland dit heeft gezien. Ik ben er wel een beetje een nerd natuurlijk. Het is namelijk zo dat online zijn de koppen heel erg veranderd. Dus het maken van koppen, headlines, is in de laatste jaren, doordat internet zo'n medium is waar iedereen op berichten moet klikken, zijn die koppen heel erg aangepast. Die zijn veel meer gericht op de emotie van de lezer. Het zijn langere koppen geworden en minder de keiharde nieuwsfeiten. Terwijl teletext heel erg gebleven is bij dat soort korte, krachtige koppen. En die koppen online zijn dan bijvoorbeeld dingen als waarom er morgen gestaakt wordt en wat jij daarvan gaat merken. Nou, was vroeger echt ondenkbaar, maar dat is een NOS-kop bijvoorbeeld. En nu, voor het eerst, had teletext ook zo'n kop.
Hè?
Ja, ik was helemaal in shock en het was ook nog een geel kopje. Terwijl normaal gesproken zijn de kopjes in blauw.
Maar wat was het?
Het was waarom uitslagen soms verschillen. Ja, dat ging over de Amerikaanse presidentsverkiezingen, waarin uitgelegd werd waarom de ene nieuwszender andere resultaten gaf dan de andere nieuwszender.
Wauw, dit is een game. Dit noemen wij, als wij naar elkaar e-mailen, een gamechanger.
Dit is zeker een gamechanger. Maar ik hoop toch dat ze dit niet vaker gaan doen.
Omdat het neigt naar van de feiten af.
Ja. Ja.
Ja,
mag best hoor, 1 keer een uitzondering met zo'n groot ding als de Amerikaanse verkiezingen. Maar niet te vaak doen natuurlijk.
De echte liefhebber van teletext wil gewoon de feiten. En is het daar ooit fout gegaan? Is er ooit een onwaarheid verschenen op teletext? Ja, natuurlijk. Maar er zijn ook echte flaters geweest. En ik heb er 2 kunnen vinden, 2 verhalen. En de eerste speelt zich af in het tweede jaar van teletext, in 1981. Toen luisterde een redacteur naar een radiozender uit de DDR. Dat vind ik al een heel mooi beeld. Dat er dus redacteuren bestonden die overal hun nieuws vandaan haalden. En dus ook een DDR-radiozender. Afijn, die man of vrouw dacht te hebben gehoord dat de Sovjet-troepen Polen binnenvielen. En dat is toen op teletext geplaatst. Toevallig op een moment dat er een Tweede Kamerdelegatie het NOS-gebouw binnenliep om het te bezoeken. En die zagen dat bericht op teletext. En het heeft toch nog een korte tijd geduurd voordat ze erachter kwamen dat het niet waar was. Het tweede verhaal speelt zich af in 1991, tijd van de Golfoorlog. En dat was ook nog een periode waarin omroepen nog eigen nieuwspagina's hadden. Die waren dan gekoppeld aan televisieprogramma's. En toen heeft een AFRO-redacteur geschreven dat de Amerikaanse generaal Colin Powell naar Coevorden was afgereisd om daar te praten met onze minister van Defensie, Relus ter Beek. En later heeft deze redacteur gezegd: ja, ik dacht, het is nieuws. Ik zet het gewoon eerst even op teletext en ga dan kijken of het ook echt zo is. Het waren andere tijden. Hoewel, ik denk dat deze redacteur sowieso niet lang deze baan heeft gehouden. Dick heeft overigens nog een flater die ik niet kende.
We hebben trouwens Harry Moeys voor tijd het dood verklaard. Hè? Door een, dat weet je misschien niet. Maar,
nee? Oh, nee?
Harry Moeys lag op sterven en in een of andere een slag van verstandsverbijstering heeft een redacteur per ongeluk op teletext gezet dat Harry Moeys was overleden. En dat was op dat moment nog niet het geval.
Ja, maar als ik heel eerlijk ben, Harry Moeys zei altijd: ik ben onsterfelijk totdat het tegendeel bewezen wordt?
Zeker.
En het is heel erg Des Moelis eigenlijk dat hij nog in leven was. En heeft kunnen lezen dat hij dood was.
Ja.
Het past zo in zijn oeuvre.
Dat juist Harry Moelis zich
moet zeggen. Ja. Het was een eerbetoon eigenlijk aan Harry Moelis. Wanneer je bij teletext werkt, al is het de teletext van de Amsterdamse zender AT5, dan heb je natuurlijk de macht om dingen naar je hand te zetten.
Nou, ik had een verjaardagsfeest in de zomer van een vriendin van mij. En zij zou het buiten vieren in het Vondelpark in Amsterdam. En zij zei tegen mij: zorg even dat het goed weer blijft. En toen heb ik het weerbericht, want dat was ook een van mijn taken als teletextredacteur, zeer belangrijk. Heb ik het weerbericht aangepast, zodat zij goed weer had. In ieder geval volgens teletext op AT5.
En hoe zit het dan bij de echte teletext, die van de NOS? Ik heb toch ook aan Dick gevraagd, want het is natuurlijk zo, je hebt zoveel pagina's. Je kan natuurlijk op één pagina en dan een subpagina zou je voor iemand een persoonlijke boodschap kunnen achterlaten. Toch, Dick? Heb je dat ooit gedaan?
Ja. Ja, dat is natuurlijk amateuristisch gedoe. Maar ik heb in de jaren, begin jaren 90, heb ik wel eens op een niet bezochte pagina een liefdesboodschap aan mijn geliefde geschreven. En ik heb ook wel eens een verhaaltje over mijn kat geschreven. Maar dat is het begin jaren 90. Dat is niet opgemerkt, gelukkig.
En wat voor een liefdesboodschap was het?
Nou, daar wou ik verder maar niks over zeggen. Het werd in ieder geval door mijn geliefde gezien en begrepen.
En wat was het verhaal over je kat?
Dat weet ik niet meer. Okay. Dat weet ik niet meer. Het jammer is natuurlijk ook, van, er is geen archief. Hè?
Dus,
dat is echt heel jammer.
Ja, dat is heel jammer. Want Dick weet ook welke vraag ik hem nog wilde stellen.
Van wat ouder is dan, weet ik. Ja, dat is. Ja, ik weet welke vraag je wil stellen.
Ja. Heeft dit bericht bestaan? Sportvliegtuigje vliegt in World Trade Center New York.
Ja, dit is natuurlijk een hele rare kop. Maar ik heb, ik weet wie er die dag werkten. Met een van hen heb ik ook contact. Dat is iemand die met zijn pensioen is. Maar die had er geen herinnering aan dat er een sportvliegtuigje in het World Trade Centrum gevlogen. Althans, dat we dat hadden opgeschreven. Daar had hij geen herinnering aan.
Oh, dus je hebt het even gecheckt?
Ik heb het gecheckt. Oh. Bij één collega. Er is nog een collega. Ook met pensioen. Die heb ik niet benaderd. Maar die zou benaderd kunnen worden met diezelfde vraag.
Ik krijg een 06-nummer. En even later bel ik met Ronald Zwart. Weet jij of er gestaan heeft vliegtuigje of sportvliegtuigje vliegt in World Trade Center?
Het zou kunnen. Het zou kunnen, want wat ik me kan herinneren waren de eerste berichten, omdat er rook kwam uit één verdieping en het gat was niet zo groot, dat iedereen dacht van, oh, dat is waarschijnlijk een klein vliegtuigje, een sportvliegtuigje of zo, die erin is gevlogen, een ongeluk. Dus dat was eigenlijk een beetje speculeren, maar de berichten gingen naar destijds van, nou, het lijkt erop dat het een sportvliegtuigje is.
Nou, dit is... Ja, je weet niet hoe belangrijk dit voor mij is. Dit is echt... De kans is dus heel groot dat ik het goed gezien heb.
Ja, dat kan best. Ik zal je zelfs vertellen hoe dat gegaan is. Het was heel erg rustig. Het was opmerkelijk stil qua nieuws. Er gebeurde helemaal niks. Absoluut niks. En dat is natuurlijk heel vervelend. Of nee, goed, moet ik zeggen. Maar op een gegeven moment ben ik... even gaan rondkijken bij allerlei, ook op buitenlandse zenders, om eens te kijken of daar nog iets was wat we zouden kunnen melden. En toen bleef ik even hangen dus bij CNN, waar ik zag dat daar rook uit het WTC kwam. En toen dacht ik van, hé, dat is natuurlijk niet mis, ook al is het een sportvliegtuigje of een klein vliegtuigje. Maar er werken mensen, dat heeft wel consequenties waarschijnlijk. Dus toen heb ik ook onmiddellijk het journaal gebeld, tv toen. En gezegd van, jongens, hou dat even in de gaten, want het kan groot worden. Zo'n voorgevoel had ik. En ik had dus meteen op teletext geschreven. Dus heel kort sportvliegtuig of zoiets in WTC in New York. Ja, zo is dat gaan lopen.
Dit is, ja, je begrijpt niet hoe geweldig dit bericht voor mij is. Maar heel erg bedankt.
Nou, heel goed. Oké.
Dank je wel. Dag. Doeg. Dit was aflevering 38 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En er komt daar dus sowieso een kerstvoorstelling, hè? Met 30 mensen in de zaal of met niemand, dan is er alleen een stream. Check het op dekleinekomedie.nl. Reacties kunnen naar manmetdemicrofoon@gmail.com. En er komt zometeen nog wat. En ik zeg nu alvast tot volgende week. Er zijn trouwens nog twee omroepen die er iets mee doen. De KRO, die heeft een pastoraatpagina.
Ja.
En Omroep Max heeft wat informatie.
Oh ja, dat vind ik ook wel de doelgroep.
Ja, vind ik ook wel schattig. Ja. Zijn we oud? Vroeg ik me ook nog af. Ik denk het wel.
Nou, het grappige was, ik stuurde vandaag een screenshotje van teletext door in een appgroep. En toen reageerde iemand in die appgroep, teletext, hoe oud ben je?
Nee.
Nou, daar heb je meteen je antwoord.
Ik vroeg nog aan Dick hoe lang, want ik zag een filmpje van hem van 10 jaar geleden. Toen zei hij, nou, het zal nog wel 5 jaar bestaan. En dat zei hij nu ook. Hij zei, ja, het zal wel verdwijnen.
Dit is het einde van ons gesprek, Chris.